stuurde dan tijdens de pauze van de scheppingslessen, hè, stuurde ik de studenten op de... We hebben daar zo'n kleine tuintje, als je wil, op de faculteit theologie. Er staan een paar bomen, één bevrijdingstheologisch boompje, dat we daar ook geplant hebben. Dan zei ik, je gaat die bomen nu maar omhelzen. Hè. In sommige culturen doet men dat. Hè. Ah. En dat was voor veel studenten, allee, dat doet het ook. Ja, jawel, vooruit. Ja. Ja. En als het dan heel slecht gezind was, dan zei ik, als je het niet doet, dan zet je een punt kwijt voor je examen. Ja, dat werkt dan altijd, hè? Maar ja, ik zou dat nooit gedaan hebben.
Hoor. Maar wat was de gedachte daarachter?
De gedachte daarachter is die verbondenheid, die liefdevolle verbondenheid met een boom in de natuur.
Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
Jacques Haars is jezuïet en emeritus professor theologie aan de KU Leuven. Ik sprak hem op een rustig plekje in de jezuïetengemeenschap waar hij woont. We hadden het over de rol die hij ziet voor theologen, zo in de geloofsgemeenschap als daarbuiten. Jacques is bevrijdingstheoloog en sterk begaan met de ecologische vraagstukken van onze tijd. Ik was benieuwd hoe die twee onderwerpen samengaan en wat hem zelf helpt om hoopvol te blijven in de immense milieucrisis waarin wij ons bevinden. Nou, om even op te warmen, u bent emeritus professor theologie. En wanneer spreken we eigenlijk over dat iemand een theoloog is?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat men populair spreekt over iemand als theoloog als die studies gedaan heeft in de theologie.
Ja,
maar ik denk dat theoloog zijn en theologie bedrijven eigenlijk een taak is die weggelegd is voor elke gelovige. Elke gelovige moet over, op een of andere manier over zijn eigen geloof of haar eigen geloof grondig nadenken en daar een soort zelfverantwoording voor kunnen afleggen.
Ja.
Wanneer spreek je over een theoloog? Ik zou daar ook voorzichtig mee zijn, want je bent het nooit helemaal. Je blijft altijd in de verbazing staan over ja, wie God is en hoe God in de wereld werkt. In zekere zin zit je altijd in het ad amorem, dus de beschouwing om de liefde te verkrijgen in de Ignatiaanse spiritualiteit. Kijk eens hoe God aan het werken is, kijk eens wat God voor je doet, kijk eens wat God voor de wereld doet, hoe hij de wereld samenhoudt, hoe hij die een bepaalde richting geeft. Dat soort reflectie is een theologische reflectie.
Ja.
Ik denk niet dat een theologische reflectie een soort papegaaienwerk is van bepaalde traditionele elementen die aangereikt worden, maar wel een gesprek daarmee.
Ja? Ja, ja, ja.
Dus mensen hebben over de eeuwen heen op een bepaalde manier hun geloof uitgedrukt, uitgesproken. En hoe doe je dat in gesprek met hen? Nu, vandaag, ja, voor jezelf.
Binnen je eigen context?
Binnen je eigen context en met je eigen achtergrond.
Ja.
Dus mijn eigen achtergrond is ook filosofie, is ook wiskunde geweest bijvoorbeeld. Ja. Mijn eigen achtergrond is ook boeken lezen van science fiction.
Ja,
dat is voor mij ook heel belangrijk. En dat zijn dingen die voeden. Mijn eigen achtergrond is ook een zekere politieke interesse, het bezig zijn met de Ignatiaanse spiritualiteit en met gemeenschappelijke onderscheiding. Dat zijn dingen die het theologische bedrijf eigenlijk enorm voeden.
Ja.
En die je ook thema's doen kiezen binnen dat theologische bedrijf.
Ja.
Wanneer ben je professioneel theoloog? Ja, ik denk als je erkend bent als professioneel theoloog, dat wil zeggen ergens een werkplaats hebt, ergens ook een opdracht hebt om theologie in de belangstelling te plaatsen en om te zorgen dat er theologisch gedacht wordt. Een soort dienst ook aan de kerk, om de kerk te helpen bij de verheldering van haar geloof. Dus
ja,
als je die vraag op die manier stelt. Ja,
ja, dan is die wat makkelijker. Ja, want ik las wel eens bij in de Oosterse traditie, dat ze zeggen, je kunt niet van jezelf zeggen dat je theoloog bent. Het is de gemeenschap die bevestigt of je theoloog bent of niet.
Ja, ja.
Dat vond ik wel een mooie gedachte.
Want, maar ik denk dat dat waar is. Ja. Dat is, je moet op een of andere manier erkend worden als... Hè?
Als iemand die spreekt over God eigenlijk.
Ja. Ja, maar ik vind het wel altijd heel gevaarlijk om moet ik zeggen, daar te sterk een professionaliteit aan te verbinden. Alsof je maar theoloog bent als je bepaalde ja, kenmerken hebt, of als je bepaalde diploma's hebt, mm-hmm. of als je bepaalde erkenningen hebt. Theologie is iets wat, ja, een woord spreken over God is iets wat gelovige mensen doen.
Ja.
God verwoorden, God eigenlijk een taal geven in mensentaal, dat is iets wat gelovige mensen doen. Dus daar is een theologisch aspect aan het leven van elke gelovige, denk ik dus ook.
Ja. Ja. En tegelijk is het wel, willen we wel graag dat er mensen zijn die zich vormen tot theoloog.
Ja, maar dat betekent dan vooral thuiskomen in de tradities, thuiskomen in de wijzes waarop je bepaalde teksten analyseert, dus wat bijbeldeskundigheid, een stuk geschiedenis van de theologie, een stuk ook denken, meer systematisch denken over hoe hangt dat samen. Thomas van Aquino sprak bijvoorbeeld niet over dogma's, maar sprak over artikels van het geloof. Hè? Ja. Dus hoe articuleren zich onze geloofsovertuigingen samen? Hè? Dus hoe gaat het samen dat we zeggen, we herkennen in Jezus, herkennen we de aanwezigheid van God in ons midden? En hoe hangt dat samen met een God die schepper is van het heelal en van het universum? Dus dat is, hoe articuleren zich die overtuigingen met elkaar? Ik vind dat eigenlijk een mooiere definitie dan dogma.
Ja, ja.
Dogma's te bestuderen, maar hoe hangt het geheel
met elkaar samen?
Met elkaar samen? Hoe hangen onze geloofsovertuigingen met elkaar samen? Ik weet niet of jullie in Nederland nog spreken van de 12 artikelen van het geloof. Maar dat doen wij dus hier wel. De artikels van het geloof, dat was de geloofsbelijdenis vroeger. Ja, ja. Vandaag zeggen wij geloofsbelijdenis. Vroeger zeggen we artikel van het geloof.
Mm-hmm.
En artikel is eigenlijk, dat heeft te maken met de vinger. Hè? Dus de artikeltjes van de vinger zijn eigenlijk de gewrichten, hoe die kunnen bewegen tegenover elkaar.
Ja, ja.
Dus de bewegelijkheid van ons geloofdenken heeft te maken met theologie. En daarom is het ook belangrijk dat een theoloog overtuigd is, of een beroepsmatige theoloog, overtuigd is dat theologie ook in de gemeenschap van gelovigen bedreven wordt. En niet alleen door professionele theologen.
Ja, ja, ja.
Omdat je moet luisteren naar hoe die articulaties in concrete contexten werken bij mensen. En dat luisteren is ook een taak van een theoloog. En dat doorspelen aan wie verantwoordelijkheid of leiderschap dragen in de kerk, dat kunnen doorspelen wat er in een gemeenschap gebeurt, hoe de geest in een gemeenschap aan het werk is en het geloven rearticuleert altijd weer opnieuw in nieuwe contexten, dat is ook een taak van een theoloog. Hè. Het is luisteren en erkennen dat men als theoloog, als beroepsmatig theoloog, eigenlijk zeer bescheiden moet zijn, want echte theologen zitten soms verstopt onder het gras van de gemeenschap.
Ja. Dat is mooi om het zo te zien. Ja. En wanneer leeft u zelf helemaal op als theoloog?
Precies in het gesprek met die gemeenschappen.
Ja.
Laten ontluiken wat in een gemeenschap aan geloof leeft in het verband dat ze leggen met de traditie of met de Bijbelse teksten of met de geschiedenis van hun, de gelovige geschiedenis van hun gemeenschappen of met wat hen aangereikt wordt in de geschiedenis van de spiritualiteit bijvoorbeeld. In dat gesprek ontdekken hoe God aan het werk is. Dus dat is eigenlijk, dat is een geschenk dat een theoloog krijgt.
En hoe ziet dat er concreet dan uit? Is het, want u zei ja, dit is goed luisteren dan vooral, van wat er... Ik bedoel, dat heb je niet in een week natuurlijk, maar u heeft bijvoorbeeld 8 jaar in de universitaire parochie gewerkt. Is dat dan gaandeweg ontdekken wat er leeft in zo'n gemeenschap?
Ja, het luisteren en het samenbrengen van mensen. Dus hoe gaat onze geloof, dat is een vraag voor een gemeenschap, hè? Hoe gaat ons geloof onze gemeenschap structureren? Hoe gaan we liturgie vieren? Hoe gaan we verkondigen? Hoe gaan we diaconie bedrijven? Dus hoe gaan we eigenlijk delen van wat we hebben, ook materieel delen van wat we hebben met andere mensen, met de wereld. Hoe gaan we ons inzetten voor bepaalde thema's die van belang zijn voor onze wereld? Hè? Ik denk aan duurzaamheid bijvoorbeeld, maar ik denk ook aan ethische reflecties op bepaalde mm-hmm. ogenblikken. Dus hoe leeft dat in een gemeenschap?
Hè? Ja.
Dat kunnen ook heel moeilijke vragen zijn. Dat kunnen vragen zijn over de rol en de plaats van de vrouw bijvoorbeeld in de kerk.
Ja, je botst ook snel, of snel weet ik niet, maar je botst ook tegen bepaalde grenzen aan dan al.
Ja, je botst soms en als theoloog moet je die botsingen ook aandurven, denk ik, op bepaalde. Op een zodanige wijze wel, dat je probeert van een stuk eenheid te bewaren. Dus dat je probeert van te zeggen, kijk, ik ben overtuigd, ook als theoloog, dat doorheen de traditie en hoe die traditie voor een deel een beetje gestold is. Mm-hmm. En zowel ook door die bewegelijkheid van de geloofservaring van mensen in concrete nieuwe contexten, hoe die twee met elkaar botsen, in beide kanten werkt de geest van God. Dus hoe groeit daar iets nieuws uit? Hè? Dus dat proberen te ontwaren en dat onderscheidingsproces eigenlijk, proberen een beetje richting te geven, dat is een taak van een theoloog. Ik denk dat ook een andere taak van een theoloog is, en dat heb ik heel sterk mogen ervaren binnen de universiteit, dat is van mensen samen te brengen rond een thema. Dus een theoloog kan wat men in het Engels noemt een convener zijn. Hè? Dus als je een onderscheidingsgroep krijgt rond bijvoorbeeld het thema duurzaamheid, ja. Mensen uitnodigen om daaraan mee te werken. Ja? Omdat je in het bewustzijn bent van het feit dat je zoveel mogelijk mensen ook daarbij moet kunnen betrekken. Niet alleen om hen individueel te engageren, maar ook omdat de perspectieven samen eigenlijk een nieuwe blik gaan geven op wat mogelijk is, bijvoorbeeld in verband met duurzaamheid.
Hè? En waarom is dat dan de rol van de theoloog?
Omdat de theoloog, bij manier van spreken, geen echte disciplinaire verbondenheid heeft. Niet noodzakelijk moet kijken vanuit één bepaald standpunt of vanuit één bepaald perspectief. Maar als het ware de vraag dient hoe in elk van die perspectieven een bijdrage wordt geleverd voor het geheel van die perspectieven op een bepaalde kwestie. Nou ja. Dus hoe werkt God vanuit verschillende hoeken? Hoe werkt die geest van God? Hoe agiel is die geest van God bij de uitdagingen waar wij als mensen ook voor staan? En hoe nodigt die ons daaruit? En dus het samenbrengen van die verschillende diverse perspectieven en benaderingen, dat is wel iets waar een theoloog zich voor kan inzetten.
En is dat zo luisteren, want het is natuurlijk eigenlijk een hele moeilijke opdracht ook. Is dat iets wat je dan leert als theoloog aan een universiteit? Of zit daar hem juist net dat deel waarin het universeler is?
Ja, ik denk dat je daarin groeit. Dat wil zeggen, je eigen persoonlijkheid groeit daarin.
Als je die rol ook neemt.
Ja, maar je groeit ook naar die rol toe. En sommige mensen groeien daar misschien niet zo gemakkelijk naartoe. Hmm. Er zijn ook mensen die als theoloog, als professionele theoloog, veel meer zich gaan bezighouden met het bestuderen van bepaalde tradities, zich daar heel nauw op toeleggen, of die heel nauw gaan bezig zijn met ja, hoe moet ik een tekst interpreteren en hoe moet ik een tekst naar buiten brengen, wat kan ik daarover zeggen, wat kan ik daarover weten. Dat soort theologen heb je ook. Hè? Mm-hmm. En je hebt die ook nodig. Want die gaan u de traditie waarin je staat, en de traditie die toch een soort gesprekspartner is, en een belangrijke gesprekspartner is, mm-hmm. die gaan je helpen om die gesprekspartner ook aanwezig te stellen.
Ja.
Dus maar dan krijg je eerder het perspectief van een, ik zou zeggen, een zeer gespecialiseerde theoloog op een bepaald punt, die dat punt en dat perspectief juist binnenbrengt.
Ja, die heeft dus eigenlijk wel die expertise die kan binnenbrengen.
Ja, en soms ben je dat als theoloog ook. Ja, hè? Ja. Dus ik heb jarenlang scheppingstheologie gedoseerd, eschatologie gedoseerd. Dus het is wel belangrijk dat ik als vaktheoloog dan ook dat standpunt binnenbreng en zeg, kijk, jullie moeten toch wel eventjes aan die eschatologie denken. Hè?
Wat is dat, eschatologie?
Eschatologie. Dat eschata zijn de uiteindelijke dingen. Dat wil zeggen wat er uiteindelijk op het spel staat. En dat heeft dan in de theologie heel moeilijke woorden. Hè? Dus dat gaat dan over de hemel, dat gaat dan over de hel, dat gaat over de vergrijzenis. Dat zijn moeilijk te begrijpen begrippen. Maar waarvan je zegt, ja, allee, die vraag naar wat zou het kunnen betekenen dat je het visioen hebt van een rijk gods als hemel. Wat zou dat kunnen betekenen? Hoe zou je dat nu vandaag verwoorden? En die vraag is belangrijk om te stellen.
Niet
het antwoord noodzakelijkerwijs, want dat antwoord zal in de loop van de geschiedenis en in de loop van de traditie ook wel een beetje variëren. En men gaat dat op verschillende manieren interpreteren. En men gaat ook leren dat elke interpretatie voor- en nadelen heeft en zelfs gevaarlijk kan zijn op sommige momenten. Je gaat als beroepstheoloog, ga je die geschiedenis en ga je die explicitering ga je proberen naar boven te brengen. En als beroepstheoloog heb je dan ook wel de taak om te zeggen, kijk, ik zou willen dat dit in het debat aanwezig is. Hm. Bijvoorbeeld een exegeet, een bijbeldeskundige, zou toch ook als taak hebben van in een debat in een geloofsgemeenschap te zeggen, ja, maar mensen, hier zijn wel bijbelse teksten, willen we daar ook eens naar kijken? En hoe gaan we die interpreteren en wat hebben we geleerd over de interpretatie van die bijbelse teksten? En soms leidt dat ook tot conflicten. Hè? Dus hoe moet je het Genesis-verhaal interpreteren? Dat heeft ook gevarieerd over de loop van de eeuwen. En daar zijn ook stevige ruzies rond geweest. Hè?
Maar is dat ook iets voor in het publieke debat?
Dat kan in een gemeenschap, ja, dat kan in een gemeenschap aanwezig zijn als een debat. Ja, ja. Ja, dat kan. Ik hou niet van het woord debat, ik hou van het woord gesprek. Ja? Hoe spreek je daar met elkaar over? Maar in het respect voor de ander. Eigenlijk, een gesprek zou, denk ik, de kwaliteit van een gemeenschappelijke onderscheiding in zich moeten dragen. Dat wil zeggen, ik ben overtuigd dat de gesprekspartner, ook al heeft hij een totaal verschillende mening, ook al kijkt hij helemaal anders naar de dingen dan ik zelf zou kijken, of meen te moeten kijken, die gesprekspartner de overtuiging toedragen dat in die gesprekspartner, in alle eerlijkheid, ook probeert, dat die gesprekspartner probeert dat woord van God te vertolken. Dat die ook vanuit de geest probeert te spreken. En dat dus zelfs in onze diversiteit, zelfs in ons botsen met elkaar, dat daar toch een uitdaging in ligt om verder te denken. Wat heeft God hier met ons op het oog? Hè? Dus gemeenschappelijke onderscheiding heeft als eerste uitdaging, denk ik, en dat is geen gemakkelijke uitdaging, hoe kan ik aanvaarden dat in de groep waarin we bezig zijn, dat ieder een bijdrage levert voor alles samen.
Ja.
En dat is niet altijd simpel en dat vraagt soms veel tijd. Dus een onderscheidingsproces is niet iets dat onmiddellijk duidelijk is. In die zin heb ik niet graag debat, want debat heeft altijd die kleur van ik heb gelijk.
De een heeft gelijk en de ander heeft geen gelijk.
Dat denk ik, dat is niet het gesprek dat je binnen een geloofsgesprek of een theologisch gesprek wenst.
Nee.
Wat je binnen een theologisch gesprek wenst is, wat draagt nu bij aan een diepere kennis van hoe God met ons onderweg is?
Ik wil even terug naar dat moeilijke woord eschatologie. Wat doet u dan met die studenten als u dat doseert?
Om het dat proberen uit te leggen? Ja,
want het zijn natuurlijk, het speelt gewoon allemaal af in de dingen die nog komen gaan. Of hoe zei u het precies?
Nee, in de dingen die echt in de diepte liggen. Hè? Dus waar het eigenlijk echt om gaat. De eschatologie in haar beeldtaal, hè, in haar apocalyptische taal, hoe projecteert dat in een toekomst die op ons afkomt. En het ligt ook dikwijls in die toekomst. Hè? Dus als je een geweldprobleem neemt, of een oorlog, of dat kan je niet zo direct oplossen. Dat gaat heel veel tijd nemen. En soms krijg je dat ook niet direct opgelost. En ook niet op lange termijn opgelost. Mm-hmm. En dan zeg je, ja, ik geloof toch dat daar een oplossing kan komen. Ik weet niet hoe, ik ga daar kleine stapjes naartoe zetten en dan probeer je dat in een visioen voor te stellen waar je eigenlijk al droomt van die oplossing is er. Ja? Ik vertelde je daar straks het verhaal van de studenten waar ik dan zeg, ja, probeer u dus eens iemand in te beelden met wie je echt niet overeenkomt. Hè?
Mm-hmm.
Of met wie je zware ruzie hebt, of die je zwaar pijn gedaan heeft, of waar de relatie eigenlijk overhoop ligt om God weet welke reden. En beeld je dan eens in dat daar een stuk verzoening zou opgetreden zijn. Beeld je dan eens in dat jullie toch samen aan tafel kunnen zitten. En samen kunnen genieten. En samen kunnen naar jullie leven kijken. Jullie leven wederzijds kunnen bewonderen. En dan misschien ook zeggen, ja kijk, we hebben daar ruzie gemaakt. We hebben daar overhoop gelegen. Ja, als we hier nu samen zitten, dan lijkt dit zo kinderspel te zijn eigenlijk. Maar waar zijn we mee bezig geweest? Hè? Waar hebben we onze tijd aan verloren? Vanuit dat beeld, ook al weet je niet precies hoe je dat beeld kan realiseren, of hoe zich dat zou, beeld u in dat Israëli's en Palestijnen samen aan tafel zouden zitten en een feest zouden vieren. Hè? Dus met de moeilijkheid die je daar hebt, Maar vanuit dat beeld dan toch eens terugkijken naar je eigen leven. Dus je zit samen met die persoon op een gelukkige, troostvolle manier aan tafel. En dan kijk je terug naar de situatie waarin je nu bent. Waarin die ruzie overheerst. Wat zegt je dat dan, zo'n visioen? Als je durft wagen aan zo'n visioen. En dat is wat de eschatologie zegt.
Dus het grote visioen van dat het ooit goed zal zijn.
Ja, waag je dus aan dat visioen. Ja,
de leeuw naast het lam.
Ja, en wat betekent dat dan voor nu? Ja. En dan zag je de reactie van sommige mensen, van sommige studenten ook, die zeggen, ik ben die andere persoon gaan opbellen. Misschien geloof ik niet helemaal in dat visioen, maar als ik me daarin zet, dan verandert dat mijn kijk op de werkelijkheid nu vandaag. En eschatologie heeft daarmee te maken. Hè? Ja. Dus we geloven in een godsvisioen van het Rijk Gods. We geloven in een godsvisioen van een getrooste samenleving. Ja, wat betekent dat dan als we daarin geloven? Voor de stappen die we vandaag zetten. Ook al zien we maar de hele kleine stap vooruit nu. Kunnen we vanuit die nog onbesliste toekomst in het heden denken?
Ja. En zo eigenlijk ook vormgeven aan die toekomst.
Ja. En zo ook ontdekken wat het visioen eigenlijk inhoudt.
Ja.
Dus want door de kleine stapjes te zetten, begin je dan te ontdekken wat dat visioen zou kunnen inhouden.
Verrassend denk ik voor, want dat doe je niet alleen met studenten theologie of wel alleen met studenten theologie?
Nee. Dat is, ik probeer dat in mijn eigen leven ook te doen. Dat is niet zo eenvoudig altijd.
Ja.
Maar je toevertrouwen aan die toekomst die ons eigenlijk beloofd is in Jezus van Nazareth. Dus Jezus leeft vanuit dat visioen van het Rijk Gods. Hè?
Ja.
En van daaruit kan hij ook naar mensen kijken. Hè?
Ja.
En je ziet het potentieel dat in mensen aanwezig is. Kunnen wij met diezelfde blik dat potentieel leren zien?
Ja.
Ik had je ook het verhaal verteld van die jezuïet die een Palestijnse vrouw ontmoet op een bus.
Vertel maar eens. Want dat is eigenlijk
dat is voor mij wel een heel sterk verhaal. Hè? Dus die vraagt haar, hoe kan je samenleven met Israëli's? En het zegt ze, dat is voor mij heel moeilijk. Hè? Dus het is vol haat in mijn hart, omdat er zijn familieleden van mij gedood, er zijn familieleden van mij verminkt. Ik zou echt niet weten hoe ik met die mensen kan samenleven. En dan na een zekere bedachtzaamheid zegt ze, maar dit is toch iets dat ik niet aan mijn kinderen wil doorgeven. Dit is niet de droom die ik heb van een toekomst. Dit is niet mijn visioen. Dus ik ga proberen die haat toch niet door te geven aan mijn kinderen. Het is een hele kleine stap. Hè? En dat zal gebeuren in het gesprek in de keuken of in het salonnetje. Maar dat is een hele kleine stap. Maar die hele kleine stap is zeer fundamenteel. Want die denkt vanuit een andere visioen. Een andere kijk op de werkelijkheid. En het is die andere kijk op de werkelijkheid die dan de gebroken werkelijkheid nu kan doordringen op een zekere manier. En dus er treedt een soort verzoening avant la lettre op. Ik heb dat altijd heel interessant gevonden. In een bepaald ogenblik, Bonhoeffer schrijft dat ergens, maar ik weet niet meer precies waar hoor. Dat hij droomde over de hemel.
Ja.
Om te zien wat dat in zijn eigen leven dus nu tot stand bracht. En ik denk dat dat de kracht van de eschatologie is. Natuurlijk, de eschatologie als theologisch bedrijf gaat u een aantal uitleg van tradities geven, een uitleg van termen en dergelijke dingen meer. Dus dat is heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar je mag niet vergeten, dit gaat eigenlijk over Jezus Gods Rijk erop.
Het is niet iets abstracts.
Nee.
Maar wat je zegt eigenlijk iets belangrijks, dat je Jezus leefde met dat visioen. Dus we kunnen ook door goed te kijken naar hoe Jezus leefde, leren hoe we moeten met dat visioen kunnen leven.
Ja. Maar het kijken naar Jezus is eigenlijk het wandelen met Jezus. Hè? Het kijken naar Jezus is niet, je hebt het zo gedaan, dus ik ga het identiek hetzelfde.
Nee, dat zal niet gaan. Nee.
Ja, het is het wandelen met Jezus. Ik vind die uitspraak, de uitspraak, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als je die uitspraak koppelt aan de Emmausgangers. Hè? Ik ben de weg, ik ga met jullie op weg. En jullie zijn met mij op weg. En we spreken op een onderscheidende manier als vrienden. Hè? Waar ontdek jij God aan het werk? Waar mis je hem? Waar zit ik in mijn godsverhouding? We zijn daarmee ook rond dat visioen dat we hebben. Hè? Ja, de ontdekking dat we in Jezus, in het gesprek met Jezus, inderdaad geconfronteerd worden met een mens die ons op die weg naar God brengt. Dat is wat waarheid is, denk ik. Ik denk niet dat waarheid alleen een soort claim is, een vastgeroeste claim die gezegd wordt. Maar waarheid is de ontdekking van Gods leven in een mens naast ons. En op een zeer sterke wijze, in die Jezus van Nazareth. En dat ons leven geeft. Dus dat gesprek ons leven geeft. Ik ben alleen diep overtuigd dat de meeste theologische termen, en die niet allemaal eigenlijk, dat relationele termen zijn die ontstaan in het gesprek met God, doorheen het gesprek met mensen, met de natuur, met de hele schepping. Ja,
ja. Wat ik mooi vind is dat je zegt, je draait het eigenlijk meteen om, dat het kijken naar Jezus maakt je meteen eigenlijk het wandelen met Jezus. Want er zit iets in van, ja, alleen maar kijken is, het is geen kunstwerk of zoiets. Hè? Ik bedoel, het zet je in beweging.
Het is geen afschilderij. Hè? Ja. En, soms heb je een schilderij nodig om je daarbij te helpen. Mm-hmm. Maar je hebt meer nodig dan een schilderij. Je moet het schilderij binnenbrengen en dan beginnen te wandelen in dat schilderij.
Ja, en dat is ook niet iets.
Exploreren, beginnen. Dus het thema is verhaal is daarvoor wel heel belangrijk. Daar wordt een weg afgelegd. Hè? Mm-hmm. En die weg eindigt eigenlijk in een herberg waarin je leven deelt. Hè? Het is een herinnering ook aan de Eucharistie. Het is het moment waarop je leven deelt. En dat is zo sterk dat het je terugjaagt naar de plek waar je eigenlijk van weggevlucht bent. Hè? Naar Jeruzalem terugjaagt. Het is een dynamiek die je in het gesprek het visioen doet delen dat God in mensen legt. En dat maakt je krachtig. En ik denk dat de ontmoeting met Jezus van Nazareth eigenlijk betekent. Hè? Dus, en die ontmoeting gebeurt voor ons doorheen een hele lange geschiedenis. Want Jezus van Nazareth staat niet, om zo te zeggen, letterlijk naast ons. Hè? Mm-hmm. De man is 2000 jaar geleden gekruisigd en gestorven. En dat moeten we ook zeggen. Hè? Dus hoe staat die nu naar ons? Hoe is die bij ons? Hè? Die is bij ons gedragen door een geest die leeft in een gemeenschap.
We herkennen hem dan ook in die gemeenschap.
Ja.
Ja.
En bijvoorbeeld bij de Eucharistie. Ze herkenden hem bij het breken van het brood. Ja. Ja.
Maar gaat dat ook verder? Want je zou ook kunnen zeggen, we kunnen hem dan herkennen in, je sprak in het begin over die geloofsartikels.
Ja.
Je noemt hem net, hij is gekruisigd. Dus we kunnen hem ook herkennen in de mensen die, nou ja, zo gezegd, gekruisigd worden. Of die lijden in onze wereld.
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat het hele leven van Jezus met de aandacht voor, ik zal het woord gekruisigde mensen gebruiken, voor ook al die zieken die bij hem kwamen en al die uitgestoten die bij hem kwamen. Hè. Mm-hmm. Dit is de plek waar God bij uitstek aan het werk is. En dit is de plek waar God bij uitstek aan mensen vraagt, ja, maar wat wil je?
Ja.
Waar geloof je in? Hè? En waar geloof je in? Waar mensen uitdrukken wat hun geloof in God eigenlijk is. Het is daarom dat aan onderscheidingstafels, wanneer we beslissingen nemen over heel concrete manieren van het inrichten van onze samenleving, het precies zo belangrijk is om te luisteren ook naar mensen die het slachtoffer zijn van de manier waarop onze samenleving op dit moment inrichten. Dus dat die een motorfunctie kunnen hebben, een aanmoedigingsfunctie eigenlijk. Hè? En dat door naar hen te luisteren er tegelijkertijd een helingsproces optreedt. Misschien voor die mensen zelf, maar ook voor de hele samenleving.
Ja. Nou ja, dus daar zit een... Omdat die aanwezigheid, omdat we Jezus daarin kunnen herkennen.
Ja, en dat het paradoxaal genoeg ook daar is waar God zegt, hier ben ik echt aan het werk. Dit is de plek waar ik kies. Ja,
mijn verlossende werk eigenlijk.
Ja, dus hier ben ik echt aan het werk. En de bevrijdingstheologen spreken dan dus van de voorkeursoptie voor de armen. Hè? De voorkeursoptie voor de armen is niet een keuze die wij nu maken specifiek voor de armen. De voorkeursoptie voor de armen is een keuze die God maakt. Wij leren zien dat God daar zo sterk aan het werk is.
Ja. Even de bevrijdingstheologie, voor wie dat niet kent. Kun je dat kort toelichten?
Ja, kort. Het is eigenlijk een reflectie en een praktijk, een praxis, want het is toch wel heel belangrijk. Bevrijdingstheologie ook te maken heeft met concrete wantoestanden van onrecht en armoede, waarin de theologie operatief aan het werk komt. Hè. En dat was dan vooral in Latijns-Amerika op dat moment, met mensen zoals Gustavo Gutierrez, die eigenlijk het eerste boekje daarover echt geschreven heeft. Hè. Het draaide eigenlijk rond de term verlossing. Hè. Hoe moet je verlossing begrijpen?
Mm-hmm.
Ik vroeg het soms aan mijn studenten, waar moeten wij van verlost worden? Hè? Van onze zonde. Mm-hmm. Ah ja, van onze zonde. En over welke zonde gaat het dan? En waarover? Dus als je die term verlossing probeert wat concreter te maken, wat betekent dat in het leven van mensen? Dan kom je toch op een bepaald ogenblik bij, ja, verlossing van ja, de wantoestanden waaronder ik leid, verlossing van het onrecht dat in onze wereld gebeurt, verlossing van de armoede die zoveel mensen kleineert, verlossing van het niet het woord mogen nemen wanneer ik iets te zeggen heb. Dus, en als we dan een woord willen gebruiken dat daar bij past in ons taalgebruik vandaag, dan zouden we zeggen, ja, je wordt bevrijd. Je bevrijdingstheologie heeft te maken met die concretisering van die idee van verlossing. Ja? En ook op een bepaald moment uit de reactie tegen het al te gemakkelijk plaatsen van de verlossing in die eschatologische toekomst.
Ja, van het zal in de toekomst wel,
ja,
zullen ja, we wel
je zal
verlost
in,
worden.
In de hemel komen. Je komt in de hemel. Dat verhaal van de arme Lazarus, hè, daar aan de deur van die rijke, dat is voor mij zeer typisch daarvoor. Hè. Dus de verlossing lijkt te zijn dat Lazarus in de hemel terechtkomt en die rijke in de hel terechtkomt.
Ja.
Maar eigenlijk krijg je dan terug dezelfde verhouding. Alleen omgekeerde personen.
Ja.
Hè? Dus nu zit de arme Lazarus aan de rijke tafel. En wat daar eigenlijk gezegd wordt is, kijk, die verhouding tussen die rijke man en die arme Lazarus, die heeft geen toekomst. Want die houdt zichzelf als onrecht in stand.
Ja.
Dus die verhouding is niet wat de toekomst betekent. Hè? Dus het is eigenlijk een bijna paradoxale vorm om te zeggen, dit kan niet. Want dit breekt alles stuk.
Ja.
En dit is niet wat God wil.
Ja.
Dit is niet wat God wil.
En die bevrijdingstheologie?
De bevrijdingstheologie gaat proberen heel concreet,
ja,
in individuele situaties, maar ook structureel. En dat was ook op dat moment zeer sterk nieuw. Dus je moet ook naar de structuren van het onrecht kijken.
Ja.
Die bevrijdingstheologie gaat proberen, allee, hoe kunnen we nu al vanuit dat visioen van dat Rijk Gods werken aan situaties die dat Rijk Gods vooraf nemen, bij manier van spreken, als het ware. En dus het zoeken naar, en ja, dan krijg je natuurlijk een heel andere verhouding tot de politiek. Ja. Dan ga je niet zeggen, politiek is iets vuil en vies. Nee. Ja, politiek is iets noodzakelijk waaraan we niet kunnen ontsnappen in ons menselijke bestaan. En hoe kunnen we aan die politiek de uitdrukking geven van het werken naar het Rijk Gods toe? En dat gebeurt in het vechten tegen armoede, in het vechten tegen onrecht. Vechten is misschien niet het juiste woord, in de strijd tegen. Hè? Dus en het besef dat die strijd ook de strijd van God zelf is.
Ja. En wat deden die bevrijdingstheologen?
Gemeenschappen tot gemeenschap animeren vanuit Bijbelse teksten en hun de kans geven om op te komen voor, ik zou zeggen, de vrijheid van de kinderen Gods. Dat zou dan de Bijbelse term zijn.
Mm-hmm.
Maar dat betekent om te durven spreken vanuit God. En zeggen, dit kan niet. Of dit is een alternatief, een mogelijk alternatief.
Ja.
Ja. Dus het is die gemeenschappen de kans geven om te spreken vanuit God.
Hm.
Ja. En dat is een kritisch woord. Dat niet altijd in dank werd afgenomen. Hè? Dus ze hebben ook veel verzet gekend, ook binnen de kerk veel verzet gekend. Ja, ja. En precies omdat ze de indruk geven van te willen polariseren, maar ik denk niet dat dat de bedoeling was. De bedoeling was van, kunnen we beseffen dat we samen gemeenschap vormen en samen verantwoordelijk zijn voor elkaars welleven. Hè? Aloysius Spirus is een bevrijdingstheoloog uit Sri Lanka, die een jezuïet die ooit die ook veel bezig was met interreligieuze gesprekken. Hè? Dus in Azië krijgt die bevrijdingstheologie ook een interreligieuze inslag. Hè? Maar die veel bezig was met armoedeproblemen ook, met onrechtsproblemen in zijn eigen land. En die heeft een boekje geschreven, God's Reign for God's Poor. Maar in dat boekje probeert hij duidelijk te maken dat het is de bedoeling van een verloste, bevrijde gemeenschap te vormen. Niet alleen de armen tegenover de rijken, maar nee, een gemeenschap waar die rijke Vrek en die Lazarus een manier vinden om samen getroost te kunnen samenleven.
Ja, ja. Ja. Je spreekt ook steeds in de verleden tijd. Zijn die bevrijdingstheologen nog actief? Of?
Ja, de bevrijdingstheologie is dan enorm geëvolueerd over de jaren. En de thema's zijn ook gediversifieerd. Hè? Dus hele delen van de feministische theologie kunnen beschouwd worden als bevrijdingstheologieën. Maar sommige bevrijdingstheologieën zijn niet feministisch getint.
Enfin,
dat is heel ingewikkeld gluwen van.
Tuurlijk, ja.
En sommige theologen zullen zeggen, kijk, de bevrijdingstheologie nu is voorbij. Dat was een fenomeen in Latijns-Amerika. Ik ben eerder van de gedachte dat bevrijdingstheologie is een kijk op de theologie die een aantal zaken benadrukt en die blijft verder leven op verschillende thema's. Hè. Dus daar is de benadrukking van, ja, goed, het woord verlossing is een heel belangrijk woord voor de christelijke theologie. Je moet dat concreet vertalen. Vandaar het woord bevrijding. Hè.
Mm-hmm.
Die concrete vertaling, die heeft te maken ook met de structurele omstandigheden waarin mensen leven. He, dus niet alleen met een individuele verlossing van mijn eigen ziel, maar ook met, dit is een samenleving op weg naar het Rijk Gods. Maar dat is als het ware een geboorte.
Hmm.
Dus verlossing, ja.
Ja, van de verloskundige. Ja, precies,
ja, verloskundige, dus ja. Daar is een stuk, dat is ook wat Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief. Hè? Dus de baresweeën.
Ja.
Dus, maar dat is heel concreet. Hè? Dus de verloskunde zijn concrete baresweeën ook in onze wereld vandaag. En daarover gaat verlossing ook. Hè?
Ja.
Daar is ook een methodologie aan gekoppeld. Hè? Een methodologie die eigenlijk voor een groot deel hier te handen, dus in Vlaanderen en in België ontstaan is, met kardinaal Kardijn. Dat is niet de oorsprong van de bevrijdingstheologie, maar bevrijdingstheologen, toen zij studenten waren in Europa, zijn veel met die Kajottersbewegingen en met die arbeidersjeugdbewegingen in contact gekomen, hebben daar veel pastoraal aan besteed. En daar heb je de dynamiek in van het zien, oordelen, handelen. Hè. Kijken wil zeggen zich laten raken door de gekwetste werkelijkheid. En tegelijkertijd de middelen vinden om dat te analyseren.
Mm-hmm. Ja?
En dat was aanvankelijk nogal moeilijk, want onrechtsanalyse was in de jaren 60 niet zo vanzelfsprekend. Er was niet zoveel wetenschappelijke methodes om dat te doen.
Mm-hmm.
Die zijn ondertussen enorm ontwikkeld. Je hebt op cultureel vlak, op sociaal vlak, op psychologisch vlak, die theorieën zijn, allee, daar is enorm veel onderzoek naar gedaan. Maar toen werd dat gemakkelijk als marxisme bestempeld,
ja,
wanneer men dat ging proberen te analyseren. Maar dat zit in het zien. Hè? Dus wat maak je mee dat jou en je gemeenschap tot troosteloosheid brengt? En waarom is dat zo? Van waar komt dat? Dat is die eerste stap van het zien. Nu, als ik zeg zien, oordelen, handelen, dan geef ik de indruk van een lineaire stap. Maar eigenlijk is dat een cirkel, hè? Dat hoort samen. Hè? Dus dat gebeurt tegelijkertijd in zekere zin. En het is ook niet alleen iets intellectueels. Hè? Zien betekent ook voelen, hè? Aan de lijve voelen, geraakt worden door. Hè? Ik heb een aantal ervaringen mogen meemaken zo in mijn leven waar ik plotseling wist, ja, dit kan niet, dit grijpt me zo sterk aan, hier ben ik zo kapot van.
Zoals?
In vluchtelingenkampen bijvoorbeeld, hè? Of in Venezuela, in de sloppenwijken, dat je zegt, hoe is dit mogelijk? Allee, is dat mijn wereld? Dat je zegt, nee, dit kan niet. Ik moet altijd terugdenken aan twee mensen. Eén was Eya Correa, die op het einde van zijn leven, toen zijn doodschoten op die campus in El Salvador, die zei, SOS in justitia. Hier heb je het aan de lijven. Hè? Hier voel je het aan de lijven. Hè? Dit is onrecht. Hè? Of een zuster van de jacht hier in Leuven, die ik goed gekend heb en die onlangs overleden is. En die dan, wanneer ze geconfronteerd werd met onrecht, allerlei vormen onrechten. Als we dan bij een koffie zaten. Maar, dat kan toch niet, Sjaakske? Dat kan toch niet? Dat mag niet. Het is een lichamelijke aanwezigheid. Het is niet alleen een intellectueel. Dat intellectuele is nodig. Hè. Je moet die situatie analyseren. En de analyses vandaag mogen gerust heel complex zijn. Hè. Onze wereld is heel ingewikkeld. Hè. Dus je kan daar een universiteit voor aan het werk zetten. Hè. En ik ben blij van te kunnen zeggen dat wij daar in Leuven als bevrijdingstheologen en als theologen te koer, dat we daar ook heel veel van onze collega's voor kunnen mobiliseren. Uit heel, heel veel verschillende wetenschappelijke richtingen en disciplines. Hè. Dat is zo die eerste. En zien, oordelen. Oordelen betekent dat je vanuit welk perspectief ga ik dit nu beleven? Welke leessleutel leg ik hierop? Leessleutel moet je. Ja, je kan dat intellectueel bekijken. Je kan zeggen, ja, de leessleutel van de Bijbel bijvoorbeeld. Ik leg hier verhalen, ik associeer bij van die ervaringen, associeer ik Bijbelse verhalen. Ja. En dan voel ik waar dat mij toe beweegt. Mm-hmm. En waar leidt dit verhaal mij dan naartoe? En dus dat is oordelen. Hè? Maar het kan ook zijn, als jonge mensen huwen in een sacrament van het huwelijk, hè? En dat ze zeggen, maar wij geloven wel in het liefhebben, hè? Wij geloven in het met elkaar blijven spreken. En dit is wat wij hier nu ook zeggen wanneer wij deze verbintenis aangaan. Dat is oordelen. Hè? Dat is niet veroordelen, nee. Maar dat is zeggen, de juiste kleptoon ligt hier. Dit is belangrijk. Dit is wat moet gezegd worden. Dat is het oordelen element. Hè? En dan het handelen betekent, dit betekent ook dat ik mij op een bepaalde manier inzet. Ook al loopt dat fout, ook al maak ik daar vergissingen in, ook al bots ik daar met mensen die mij kwetsen. Maar dit is waar ik mij wil engageren. Hè, dit is waar ik mij wil voor inzetten. En ik voeg daar gewoonlijk ook nog aan toe, en ik denk dat Cardijn dat niet bijgevoegd heeft, omdat het voor hem misschien te evident was. Maar ik voeg daar ook nog aan toe vieren. Hè? Dus de liturgie, de sacramenten, zien, oordelen, handelen, vieren. Dus die droom van die in dat oordeel naar boven komt, die in die handelingspogingen naar boven komen, die in dat zien, dat niet alleen een zien is van het kwade, maar ook een zien is van mogelijke wegen naar het goede. Hè? Die ga je vieren op een bepaald ogenblik. En daar, je hebt daar straks over de orthodoxe gesproken, maar ik spreek in verband met liturgie ook graag over de orthodoxen, omdat zij, ik heb dat ooit gelezen, dus dat hun liturgie eigenlijk deelname is letterlijk aan de hemelse liturgie. Ja. Dat is, je zet jezelf in het visioen. Ja. Je gaat staan in dat visioen. Ook al lijkt dat in deze wereld totaal absurd te zijn. En dat is een soort cirkel, hè? Die de werkelijkheid omvat. En de methodologie van de bevrijdingstheologie heeft daarmee te maken. Dat is dus een zeer sterk spirituele dynamiek. Men heeft ze dikwijls veel te academisch rationeel benaderd. Maar dit gaat echt over engagement en diepte engagement van mensen. Ja, en ik heb dat mogen ontdekken. Dus ja. Ik was zelf aanvankelijk geen bevrijdingstheoloog. Ik ben begonnen als Ja, ik heb mijn doctoraat gemaakt over Origenes, dat is patrologie, dus dat is leer van de vaders met Grieks en al van dat soort dingen. Tweede, derde eeuw na Christus. En over scheppingsleer. Hè. En dan kom ik in Leuven terecht, word ik hier benoemd. En daar is een centrum voor bevrijdingstheologie en ze vragen mij om te helpen. En ik heb zeer snel mogen ervaren hoe de band tussen die twee is. Hè. Dat gemeenschapsgevoel, de basisgemeenschappen in de bevrijdingstheologieën. Dat gemeenschapsgevoel dat sterk benaderd werd en dat weerspiegelt eigenlijk wat de schepping betekent. Hè? En dan tegelijkertijd in dat gemeenschapsgevoel de bereidheid om te staan bij de wonden. Om de hand te leggen in de wonden. Hè? Dus wat eigenlijk Jezus uitnodigt dat Thomas zou doen. Mm-hmm. Als je echt mijn vriend bent en Thomas is degene die leidt aan het feit dat zijn vriend gekruisigd is. Ja. Leg dan je hand in mijn wonden. Niet om te bewijzen dat ik aan het kruis gestorven ben. Ja, dat ook. Hè. Mm-hmm. Maar ook om te voelen, hier leeft God ook.
Ja.
In die wonden. Ja. Dus de bevestiging van die vriendschap met God. Hè. Ja.
Is dat een klein stapje om vanuit die bevrijdingstheologie na te denken over scheppingstheologie, of in ieder geval over de enorme ecologische crisis waar we in zitten?
Nee, ik denk dat is dus ook gegroeid. Aanvankelijk was de bevrijdingstheologie niet direct in scheppingstheologie geïnteresseerd. Hè? En in milieu geïnteresseerd. Het kon wel geïnteresseerd zijn bijvoorbeeld in indigena bevolkingen die vervolgd werden. Mm-hmm. En dergelijke, maar die waren, het was meer een sociaal interesse. Hè? Dus hoe zit het samenleven van mensen? Ja. En geleidelijk aan zijn bevrijdingstheologen ook gaan ontdekken dat die theologie van de schepping in haar kritische kracht naar wat met ons milieu, met onze planeet gebeurt, dat die ook een bevrijdingstheologie kan zijn. En dan kan je dus mensen zoals Leonardo Boff en zo krijgen, die dat juist echt sterk gaan benadrukken. Hè? En het is een heel bijzondere soort bevrijdingstheologie, want de wonde hier ligt niet noodzakelijk in het menselijke. Hè? De wonde kan hier liggen in een natuur die uitgebuit wordt, of in een diersoort die uitgeboord wordt, bijvoorbeeld. Of, en het wordt een graad complexer als je wilt, maar ook ja, waar je in de bevrijdingstheologie, klassieke bevrijdingstheologie, de gekwetste subject kan laten worden, dat is een van de manieren om te zeggen dat de gekwetste mens mag in de gemeenschap het woord opnemen vanwege God, hè? Wordt subject van de eigen geschiedenis en van de geschiedenis van de gemeenschap.
Mm-hmm.
Hey, ga je nu zeggen, ja, dit gekwetste subject, ja, dat is nu wel een eigenaardig subject, dat zijn niet mensen. Hè?
Ja.
Dus, en die hebben ook niet de capaciteit van mensen om het woord te nemen. Dus hoe ga je ze laten spreken? Wie gaat voor hen advocaat worden? Wie gaat hen vertegenwoordigen? En in de milieucrisis heb je nog je hebt die eigenaardige kwetsuur van de natuur, maar je hebt ook de eigenaardige kwetsuur van de toekomstige generaties, die niet meer de kans krijgen. Dus wie neemt het op voor de toekomstige generaties? Wie gaat spreken in naam van de toekomstige generaties? En dat zijn heel belangrijke vragen wanneer je aan een onderscheidingstafel komt van, ja, hoe kan de scheppingstheologie helpen in het omgaan met die milieucrisis en met die uitdagingen van milieu. Hoe kan die scheppingstheologie daarin onder? Dan gaat de vraag worden, zeker vanuit een bevrijdingstheologisch oogpunt, wie gaat het opnemen voor de gekwetste natuur? Wie gaat het opnemen voor die gekwetste toekomstige generaties? Wie gaat dat gesprek voeren?
Ja, dus vanuit, want je wilt met die natuur kunnen spreken, samen.
Ja,
niet alleen,
ja,
niet over.
Ja, ja. Maar dan moet je natuurlijk gaan kijken naar nog bredere beelden eigenlijk. Hè. Dus als je een soort evolutietheorie bekijkt, hè, mm-hmm. dus, en een soort diversiteitstheologie binnen de schepping. Hè, wanneer je zegt, ik kijk naar de schepping als één geheel. Dus dan ga je niet alleen naar de subjectieve mens kijken, maar dan ga je ook kijken naar hoe mensen en mensengemeenschappen behoren tot dat geheel dat in beweging is, in groei is, in leven is. En als wij hier nu een gesprek voeren, dan zou je kunnen zeggen, goed, dit is een individueel gesprek, een gesprek tussen individuen, tussen Rick en Jacques. En Rick is een afgebakende persoon, en Jacques is een afgebakende persoon. Maar je kan ook zeggen, ja, we zijn hier aan het verwoorden voor een deel, wat in die hele natuur, in dat hele universum, in die hele schepping woont en leeft. Dus eigenlijk is de schepping hier aan het spreken. Je zou kunnen zeggen, in de schepping heeft zichzelf in mensen, voor zover we nu weten, hè, de kans gegeven om zichzelf ter sprake te brengen. Wat ze voordien niet kon. Dus eigenlijk is het, ja, we zijn een onderdeel van het brein van de schepping.
Dit is wel een andere manier van kijken. Meestal worden tegenover elkaar gezet. Ja, en je hebt de natuur en je hebt de mens, zeg maar.
Ja, maar het visioen is natuurlijk, het hoort bij elkaar. De gedachte van schepping, theologisch gezien, dekt twee grote gedachten, denk ik. Ten eerste, dat ons universum en al wat bestaat in een verhouding staat tot God. Die een complexe verhouding is, hè, dus een relatie, dat er een intimiteit bestaat enerzijds, maar ook een intimiteit waarin plotseling blijkt tot hoeveel wij geroepen zijn. Dus het verschil van God blijkt ook in de intimiteit. Het is gelijk in een menselijke relatie, een menselijke vriendschap of een menselijke liefde. Je voelt je dicht bij elkaar, maar tegelijkertijd merk je zeer sterk het verschil. Dit is des te sterker in de relatie tot God. Hè?
Dus die is natuurlijk heel anders.
Maar daar heb je ook die immanentie. God, je bent intiemer in mezelf dan ik zelf ben. Maar toch ben je precies daar verschillend.
Daar ben je transcendent.
Maar die twee horen nauw samen in de relatie met God. Hè? Transcendentie en immanentie zijn niet elkaar tegengesteld. Ze zijn een soort yin en yang die elkaar constant overgaan.
Misschien eventjes immanentie, transcendentie. De vertaling van dat soort begrippen.
Transcendentie betekent eigenlijk dat je zoveel verder staat dan ik. Hè? Dus dat je zoveel anders bent dan ik. En in de verhouding God mens, dat je zoveel groter bent dan ik. Dat ik volledig van je afhang, zonder dat jij van mij afhangt. Dus dat benadrukt zeer sterk het verschil. En in het geval van de relatie met God, het verschil dat constitutief is voor mijn bestaan. Maar de andere kant, dus de immanentie, is eigenlijk dat constitutieve voor mijn bestaan, maar werkelijkheid is, omdat ik leef vanuit die God. De levensdynamiek in mij, de diepste levensdynamiek, is Gods eigen leven. Dus God is helemaal inwendig aan mezelf, bij manier van spreken. Dus ik moet in mezelf duiken om hem te gaan ontdekken.
Daar is
en tegelijkertijd moet ik uit mezelf springen. Maar die twee horen nauw samen. Als ik les gaf aan de studenten, dan gaf ik altijd een uur een hele uitleg over Gods transcendentie. En dat je Gods transcendentie absoluut nodig hebt. En dat je God is anders dan wij. En dit staat ons toe om te zeggen dat iets onrecht is. En dit staat ons toe om de mensen die vervolgd worden te honoreren. Hè? Want deze zijn van God. Hè? Dus dit is van God, niet van mij. En dus als ze daar goed van overtuigd waren, dan ging ik naar de immanentie. Hè? En dan zei ik, God is inwendig in ons. Hè? Wij leven alleen maar door Gods kracht. Hè? Dus de dynamiek van de geest die in ons leeft, dat is God. Ja, maar hoe kan God dan buiten zijn? En toch, en dat is die paradox. Ja. En dus dan probeer ik hen te zeggen, ik voer dan een begrip in, wat ik altijd heel leuk vond om op het examen te bevragen, IMTRA, hè? Immanentie, transcendentie, dus IMTRA. Je kan ze niet los van elkaar denken. Als je transcendentie losdenkt van de immanentie, dan krijg je hypertranscendentie. Ja. Dan is God totaal weg.
Ja, dan is hij weg. Ja.
Maar tegelijkertijd heb je dan hypo-immanentie, want wij bestaan alleen op onszelf dan.
Ja.
Maar dat is hetzelfde als je immanentie alleen zo denkt, dan kom je terecht bij hypertranscendentie. Dus als je die twee uit elkaar rukt, dan heb je een scheiding tussen God en mensen. Ja. En dus schepping is precies, nee, fundamenteel in bestaan is de relatie tot God. God heeft de wereld, zou ik dan zo zeggen, gemaakt, houdt de wereld in stand. Dat is één aspect. En het andere aspect is, de schepping is een geheel. De schepping hangt samen. Je kan niks losdenken van elkaar. Het is ingeweven in elkaar. En dus, om mij hier te hebben, heb je de hele schepping nodig. En is er een verbondenheid met de hele schepping. En die twee elementen zijn vandaag, denk ik, heel, heel belangrijk voor een bevrijdingstheologie die met het milieu wil rekening houden. Natuurlijk, die gaat uitgaan van het zien, oordelen, handelen, vieren ook. Maar dat laat ik nu even, want dat zou dan weer... Dan zijn we een hele tijd bezig. Okay, ja. Maar, dus, maar die twee andere elementen, dus die verhouding tot God... En Dorothee Zelle probeerde dat te verhelderen door te verwijzen naar een uitdrukking uit Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie, die in een licht andere context werd gebruikt, maar die je daar ook sterk voor de scheppingstheologie kan bedrijven. La tierra es al Señor. De aarde behoort toe aan God, niet aan mensen. Dit is de transcendente, immanente relatie van de schepping. Je moet de wereld als schepping bekijken, betekent de wereld bekijken als van God. En dat vraagt respect, maar dat vraagt ook het bewustzijn dat je zelf daar deel van uitmaakt. En het tweede element is, je bent gemeenschap. Je staat niet alleen. Je kan jezelf niet tegenover zetten. Je behoort tot. Dat is de idee, denk ik, in de klassieke bevrijdingstheologie van je behoort tot Gods gemeenschap. Je behoort tot het volk van God, als je wil. Een moeilijke term soms, want het woord volk is misbruikt geweest. En maar de bedoeling is van, je hoort samen. Je klit samen. Wat jou gebeurt, gebeurt aan de hele schepping. Maar wat aan een schepsel gebeurt, gebeurt ook aan jou.
Maar dat is niet echt per se hoe we dat nou ervaren, denk ik. Dat als er een ijskap smelt op Antarctica, dat wij dat ervaren als dat iets gebeurt aan ons. Maar dat zou, als je dat meer kunt internaliseren, dan...
Ja, dat is iets wat ik wel probeer te doen. Ja. En dat is natuurlijk, ik ben het met u eens, dat is niet gemakkelijk. Ik stuurde dan tijdens de pauze van de scheppingslessen, stuurde ik de studenten op de... We hebben daar zo'n kleine tuintje, als je wil, op de faculteit theologie. Er staan een paar bomen, één bevrijdingstheologisch boompje, dat we daar ook geplant hebben. Dan zeg ik, je gaat die bomen nu maar omhelzen. In sommige culturen doet men dat, En dat was voor veel studenten... Allee, dat doet het ook. Ja, wel, vooruit. Ja. En als het dan heel slecht gezind was, dan zeker... Als je het niet doet, dan zet je een punt kwijt voor je examen. Ja, dat werkt dan altijd, hè. Maar ja, ik zou dat nooit gedaan hebben.
Maar wat was de gedachte daarachter?
De gedachte daarachter is die verbondenheid. Die liefdevolle verbondenheid met een boom in de natuur. De verwondering over... Dat is ook een opgave die ik soms gaf, hè. Ga nu eens buiten en kijk nu eens naar de grond en tussen de stenen. Wat zit daar? Daar loopt van alles rond. Daar zitten ook plantjes. Daar zitten ook... Ik weet ook niet allemaal wat dat is. Hè? Maar dit zijn wij. Dit zijn wij.
En nog een laatste vraag, want we gaan naar de afronding. Iedereen die zeg maar een klein beetje verdiept, en iedereen eigenlijk, want je hoeft het maar een klein beetje te volgen wat er gebeurt in de wereld. En die klimaatramp is ontzettend groot. Er is ook veel angst, en zeker ook bij jonge mensen, voor het klimaat. Wat helpt jou om hoopvol te blijven?
Het eerste is denken vanuit een visio. Dat het eigenlijk anders kan. En daar kleine stapjes voor zetten. Ik weet dat ik alleen maar kleine stapjes kan zetten, maar die blijven zetten. En erop vertrouwen dat dat de wijze is, dat is dan mijn godsgeloof dat daar speelt. Hè. Dat de wijze is waarop God, op Gods eigen manier, onze wereld aan het veranderen is, ten goede daarin. Ik denk, als ik het bekijk, dan denk ik, ja, dit is wat daar allemaal moet veranderen. Hè? Onze denkmanieren, onze patronen van benaderen, onze handelswijze, de soberheid van ons leven. Dat is immens. Maar blijven geloven, ja, dit kan omdat we God aan onze kant hebben. Dat is wat mij daarin recht houdt. Ik heb niet direct de juiste oplossingen. Ik weet dat de oplossing zal gaan in de richting van het samenwerken. Niet van het tegen elkaar inwerken. Mm-hmm. Maar van het samenwerken. Dat de oplossing zal gaan in de richting van niet denken in concurrentiële vormen. Wat jij hebt, heb ik niet. En ik wil hebben wat jij hebt. Mm-hmm. Dus dit gaat ons niet verder brengen. Maar denken in termen van lotsverbondenheid, denken in termen van complexiteit. Het is niet voldoende van één blik of één disciplinaire blik te hebben op de wereld, maar je moet samen denken. Hè? En ieder van ons draagt ertoe bij. Ja. En dat dit maar dat is wat ik daar juist zei, dus het vertrouwen dat God zich op die weg engageert met ons, dat is die spirituele dimensie die daarin zit. Ik denk dat die heel belangrijk is. En ik denk dat die de kracht heeft om ons te veranderen. En ik denk dat jonge mensen dat vanuit hun bewustzijn dat zij morgen de wereld bewonen, mm-hmm. dat veel scherper aanvoelen dan wij. Mm-hmm. En dus de vraag is, hoe kunnen we vandaag die jonge mensen in kracht stellen om daarmee om te gaan? Hoe kunnen we hen, het werkwoord dat ik graag gebruik, is dat toerusten. Hè? Hoe kunnen we hen laten leren denken vanuit de toekomst op een manier die hen rustig, maar ook weerbaar maakt. En dat samen doen. Hè? Dat samen doen. Hm. Eigenlijk zijn we nu op een punt gekomen, en ik vind dat eigenlijk, we kijken daar dan soms negatief naar, en dat is ook terecht. Mm-hmm. We zijn op een punt gekomen dat de planeet kan vernietigen. Ja, ja, of onleefbaar kan maken.
We zijn ermee bezig eigenlijk. Hè?
Ja, maar dat is toch wel ongelooflijk. Dat zo'n klein dingetje op een planeet, de kracht bezit om dat hier echt onmogelijk te maken. Ja. Maar als wij zo sterk zijn, dan hebben we misschien toch ook wel de kracht in ons om het hier leefbaar te maken. Ja. Dus, ik bedoel, de uitspraak die we op het noviciaat dikwijls te horen kregen, die in Brugge, in het Gruthuizenhuis staat al overal, hè? Plus est en vous. Blijf geloven dat er meer is in u dan alleen kapot maken. Daar is in u veel meer kracht, veel meer geestkracht ook, om de wereld ten goede te dragen dan je misschien zelf denkt. En laat dan die blik van Jezus maar eens over u komen. Als de rijke jongeling, het verhaal van de rijke jongeling, ja, het druipt af, maar je weet uiteindelijk niet wat er dan gaat gebeuren met het leven van die jonge man. Hè? Laat je maar eens bekijken door Jezus. Misschien geeft dat een impuls. Hè?
Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden Onderweg in je appstore of ga naar biddenonderweg.org.